Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Wij willen gaan zingen, gemeente, uit Psalm 116 en daarvan het zesde en ook het tiende vers. Psalm 116, vers 6. Ik heb geloofd, die sprak ik tot Gods eer. Ik was zeer bedrukt. Ik liet in haast mijn lippen door drift vervoerd deze harde taal ontglippen. Bij mensen is nog trouw, nog waarheid meer. En ook het tiende, ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen, u al mijn gelofte brengen. Psalm 116, vers 6 en 10. Doen wij nu eerst belijdenis des geloofs met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. En zingen we daarna uit Psalm 2, het 7e vers. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil hun hoogst geluk beschouwen. Daarna zal u worden voorgelezen uit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Johannes. Het 20e hoofdstuk, de versen 19 tot en met 31. Dus we doen belijdenis des geloofs. We zingen Psalm 2, vers 7. En daarna wordt u gelezen Johannes 20, vers 19 tot en met 31.
Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen, en in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader, voor alle eeuwen God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de maagd Maria, en een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften, en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben, en in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige algemene apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. We gaan nu lezen Johannes 20, te beginnen bij vers 19. Als het dan avond was op die eerste dag der week, en als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen: vrede zij u lieden. En dit gezegd hebbende toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd als zij de Heere zagen. Jezus dan zeide wederom tot hen: vrede zij u lieden. Gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u lieden. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zeide tot hen: ontvangt de Heilige Geest. Zo gij iemands zonde vergeeft, die worden ze vergeven. Zo gij iemands zonde houdt, die zijn ze gehouden. En Thomas, een van de twaalfde, gezegd Didymus, was met hen niet toen Jezus daar kwam. En de andere discipelen dan zeiden tot hem: wij hebben de Heere gezien. Doch hij zeide tot hen: indien ik in zijn handen niet zie het tekenen der nagelen, en mijn vingers steken het teken der nagelen, en steek mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen en Thomas met hen. En Jezus kwam als de deuren gesloten waren en stond in het midden en zeide, vrede zij ulieden. Daarna zeide hij tot Thomas, breng uw vinger hier en zie mijn handen en breng uw hand en steek ze in mijn zijde en zijt niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zeide tot hem, mijn Heere en mijn God. Jezus zeide tot hem, omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid zijn de discipelen gedaan, die niet geschreven zijn in dit boek, maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods, en opdat gij gelovende hebt, het leven hebt in zijn naam. Tot zover de schriftlezing.
Vragen wij de Heer nu eerst om zijn onmisbare, maar door ons verzondigde zegen. Laat ons samen bidden. Getrouwe en barmhartige Heere in de hemel, mag het tot verwondering zijn dat u ons deze morgen nog weer samen wilt brengen in uw huis, om te luisteren naar wat u tot ons te zeggen hebt. En Heere, daarvoor hebben wij oren nodig om te horen, maar ook een hart om op te merken. En dat is iets wat alleen uw geest geven kan. Want wij kunnen het paasevangelie aanhoren met onze natuurlijke oren. We kunnen misschien verwonderd zijn over dat evangelie, maar er zelf de kracht niet van hebben. En wat blijkt dat ook elke keer maar weer, Heren, uit het paasevangelie. Daar zijn vrouwen die in het lege graf hebben geblikt, die het evangelie van Pasen hebben gehoord. Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. En toch met een gemis in hun ziel weer weggingen. En dat gemis kon alleen maar opgelost worden toen ze de opgestane levensvorst zelf ontmoeten. En het is met de discipelen niet anders gebeurd. Als u het geeft, hopen we vanmorgen een ogenblik stil te staan bij het leven van Thomas. Een kind, een knecht van u, verzonken in het ongeloof, die het met uw woord alleen niet doen kon, die het zelfs met het getuigenis van de andere discipelen niet doen kon en daarmee zijn eigen zaligheid in de weg stond. Daarmee ook zo duidelijk liet zien wie hij was en wie hij bleef na ontvangen genade. Maar dan dat wonder, Heere, dat u zelfs Thomas nog wilde opzoeken, zo verzonken in het ongeloof, en dat u hem verschenen bent als de opgestane levensvorst. U weet hoe het vanmorgen in ons hart en leven is, Heere. Zoals we hier vanmorgen in uw huis zijn, zoals we thuis mogen meeluisteren. Misschien is dat juist wel de worsteling en het stille verdriet in ons hart. Maar hem zagen zij niet. O Heere, zou u dan juist deze dienst nog eens willen gebruiken als een nalezing op het paasevangelie? En zou het nog eens Pasen mogen worden in ons hart? Zou u nog eens willen verschijnen tot vreugde van die zielen die alles kwijt zijn, die in de banden van het ongeloof verkeren, die alles wel aangehoord hebben over de Goede Vrijdag en de Pasen, maar de troost ervan missen? O Heere, zou u dan zo uw geest aan uw woord willen paren, dat het mag worden, ziet hem, hij komt, springende op de bergen, huppelende op de heuvelen, dat is de stem mijns liefsten. Want Heere, uw komst alleen is het toch die het heil kan volmaken van al degenen die u vrezen. En zou u dat vanmorgen nog eens willen betonen, Heere, dat u ze wel kent, dat u ze wel ziet, ook als de deuren gesloten zijn, als we zo verzonken liggen in dat ongeloof, als de deur van de vrees er weer voor zit, de deur van de twijfelmoedigheid, de deur van de aanvechtingen van de Satan, Wilt u dan betonen dat u een arm hebt met macht en uw hand heeft groot vermogen? Ja, zou u dan eens willen betonen, o dierbare zaligmaker, dat u niet in de dood bent gebleven, maar dat u de levende bent en daarom ook het recht hebt ontvangen om alles wat u verdiend hebt ook te gaan toepassen en dat in harten van mensenkinderen die het niet waardig zijn, die het niet verdiend hebben. O Heere, dan zou de uitgang van ons samen zijn juichen tot uw eer, als u zo nog eens zou willen verschijnen. En wilt u daartoe redenen nemen uit uzelf, want in ons zijn ze niet, Heere. Als dan Thomas had gelegen, dan had hij zo lang buiten u en buiten uw gemeenschap kunnen verkeren. Maar u kon zelf niet buiten Thomas. En Heere, dat maakt toch altijd maar weer het wonder uit. En leer ons dat toch ook te bewonderen. Dat u niet volmaakt wil zijn buiten uw kerk om. Dat u ze lief hebt gehad met een eeuwige liefde. En dat u ook wel wist wie u heeft lief gehad. Al is het een zwaarmoedige Thomas. O Heere, zou u dan zelf uw naam nog eens willen verheerlijken, dwars door alles heen. Wat is het groot dat we elkaar zo mogen ontmoeten in uw huis, Heere. En dat over kerkmuren heen. Mag dat ook vandaag ervaren, maar ook bewonderd worden. Dat wij die kerkmuren alleen maar gemaakt hebben. Maar we hebben het net ook gehoord dat er uiteindelijk maar één kerk is. Een heilige apostolische kerk. En o Heere, dan mag er liefde zijn tot het kerkverband waarin we een plekje mogen hebben. Dat is ook goed. Maar wilt u geven dat daar bovenuit mag stijgen die band der liefde die daar alleen gevonden wordt in hem. Die dood geweest is, maar die leeft in alle eeuwigheid. En zo dragen we elkaar ook hartelijk aan u op, Heere. Mogen we ook heel het verband van de christelijke gereformeerde kerken u bevelen. Ach Heere, zojuist hadden we het er ook even over in de consistorie. Dat de zorgen groot zijn. Dat de verschillen alleen maar toenemen. En dat het haast naar een climax toe lijkt te gaan. O Heere, zou u toch uit genade nog uitkomst willen geven. Wilt u ook onze kerken vasthouden bij uw woord en eeuwig blijvend getuigenis. En dat wat daar zo ver bij vandaan is, zou u het willen terugbrengen. En bewaart u ook ons ervoor, Heere, om daarin te denken dat wij beter zijn, want we zijn het niet. Geef, Heere, dat de schuld ervan op en onder de kansel daarvan ervaren zou mogen worden en beleefd. En zou u zo nog aan uw verbond willen gedenken. O Heere, zie dan in gunst ook op heel het verband van de kerken neer. En dat vragen we u voor alle kerken, Heere, want hier beneden is het niet. Het ware leven is alleen in u. En zou u dat maar willen werken, dat dwars door alle wereldweeën heen, ook dwars door alle kerkelijke strijd soms heen, bijeengebracht mag worden wat werkelijk bijeen hoort. O Heere, verheerlijk ook daarin toch uw naam. Zou u willen zijn met al uw kinderen? Heer, u weet waar ze gelegerd zijn, ook vanmorgen. Zou u willen geven dat die opgestane levensvorst nog eens mocht verschijnen? Misschien zitten ze ook wel weer achter gesloten deuren. Is het zo anders geweest? Hebben ze dat vrede, zij u lieden, gehoord? Op rechtsgronden met God verzoend. En dat in het offer van uw zoon. Maar Heere, wat kan er weer veel tussen liggen? Wat kunnen er weer deuren zijn die gesloten zijn? O, zou u dan vanmorgen nog eens willen betonen dat u dezelfde bent. En dat u ook dwars door die gesloten deuren het opnieuw zou willen bevestigen. Vrede zij u lieden. O Heere, gedenkt u ook aan al degenen die nog altijd voor eigen hart en leven voortreizen naar de eeuwigheid. Wilt u ons dat toch onmogelijk maken? Wilt u ons laten zien hoe gevaarlijk dat is? Bekeer toch, Heere, wat onbekeerd is. Want juist daartoe gaat toch ook de prediking uit. Omdat u niet wil dat er enige verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. O Heere, geef dan toch dat we niet langer zullen voortleven buiten u en zonder uw zoon. Maar wilt u door een daad van uw liefde ons overwinnen. Zodat er ook vanmorgen nog dodelijk verwond naar huis mogen gaan. En zouden roepen, wat moet ik toch doen, opdat ik zalig word. O, zou u zo uw wandelingen onder ons nog willen maken, Heere. En zo met al uw knechten willen zijn. die ook deze dag weer mogen uitgaan om uw woord te verkondigen. Zou het een slechte dag mogen zijn voor het rijk van de vorst der duisternis. En geef dat uw koninkrijk komen in ons vaderland, maar ook ver daarbuiten. We dragen onze geliefde vriend en ambtsbroeder aan u op, die hier nu alweer enkele maanden dienen mag. O Heere, hij weet dat hij op zijn plek is. U hebt hem naar de gemeente van Kralingen gezonden. Zou u willen geven dat zijn arbeid niet ijdel hoeft te zijn in u, de Heere? Wilt u hem leiden door uw lieve geest, ambtelijk, maar ook persoonlijk? En zou die mogen bemerken, Heere, dat daar een geopende deur voor hem gegeven is die niemand sluiten kan? En wilt u geven dat zijn ambtelijke arbeid ook rijke vruchten zou mogen voortbrengen? We dragen hem aan u op, maar ook zijn vrouw en de kinderen. Heere, u weet ook wat het voor hen betekent. Het zal ongetwijfeld nog best wennen zijn zo in de grote stad. Heere, wilt u ze daarin ook niet vergeten. En wilt u betonen dat u boven bidden en denken doen kan, zodat ze ook hun plekje hier mogen vinden. En willen geven, Heere, dat u wil betonen overal dezelfde te zijn. We dragen de raad der kerk aan u op. Heere, wilt u ze ook gedenken in uw gunst. Geeft u ze wijsheid, inzicht, het licht en de leiding van uw geest om ook de gemeente voor te gaan, als ouderling, maar ook als diaken. Juist ook in deze tijden waarin er misschien zulke zorgen kunnen zijn in gezinnen, financieel ook. Geef ook daarin alles wat nodig is, ook een opmerkzaam hart. En wilt u geven, Heere, dat zo alles ook mag geschieden tot uw eer. Wees met heel uw kerk over het rond van deze aarde. En bijzonder ook uw bondsvolk Israël, de beminden om der vaderen wil. We mogen straks onze gaven daar ook voor geven, Heer. O, zou u toch willen geven dat uw beloften die er voor dat volk nog liggen ook vervuld mogen worden. En dat de kerk uit Jood en Heiden zalig mag worden. En wilt u geven, Heer, dat er zomaar een kerk mag zijn die daar ook heilig om verlegen mag zijn. Kom, Heer Jezus, ja, kom haastiglijk. Och, Heere, dat kan zo hoog liggen, ook voor ons eigen hart en leven. Maar toch, dan zult u alles zijn en in allen. Dan zal alles wat naar de zonde haakte en alles wat hier maar ten dele was voorbij zijn. En dan mag uw kerk met Job getuigen dat ze hem zullen zien, de koning in zijn schoonheid. Maar nu ziet u mijn oog. Dat mocht Job toch getuigen op de ashoop, te midden van alle omstandigheden. Want ik weet, mijn verlosser leeft. Zou u maar een levende verwachting ook in het hart van uw kinderen willen geven? Wilt u ook ons niet vergeten, Heere, als we geroepen worden uw woord hier te mogen uitdragen? Wat hebben we dan ook nodig, het licht en de leiding van uw geest? O Heere, zou u het willen schenken en willen geven dat uw woord geen onzuiver geluid hoeft voor te brengen, maar dat het harten mag raken en dat uw naam mag worden verheerlijkt. Wil ook de kinderen niet vergeten, onze jonge mensen. Zou u ook in hun harten willen wonen en willen werken met uw geest? Mag de prediking eenvoudig zijn en geef dat ook zij dat allerhoogst en eeuwig goed zouden mogen kennen. Wij vragen het u alles, niet omdat er enige verdiensten in ons zijn, maar doe het toch uit genade en dat alleen om Jezus wil. Amen. Wij willen nu ter inleiding op de prediking gaan zingen uit Psalm 73 en daarvan het 11e en ook het 13e vers. Psalm 73 vers 11, toen het zwellend hart met ongeduld en wrevel afgunst werd vervuld. En ik geprikkeld in mijn nieren om trots mijn drift de toom te vieren, was mijn verstand van licht beroofd. Ik heb Gods waarheid niet geloofd, maar was door mijn verwaande geest bij u een onvernuftig beest. En ook het 13e, wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Ondertussen wordt er gecollecteerd. Er zijn twee collecten. De eerste is voor de eredienst en de tweede voor deputaten Israël. We zingen nu Psalm 73, vers 11 en 13. vindt de tekst voor de bediening van het woord van morgen in het aan u voorgelezen schriftgedeelte Johannes 20. In het bijzonder wel de versen 24 tot en met 29. De geschiedenis die ons beschreven is over Thomas. Ik lees u alleen het 28ste vers nog voor. Dus Johannes 20, vers 28. En daar lezen wij: en Thomas antwoordde en zeide tot hem: mijn Heere en mijn God. Wij schrijven onder onze tekstwoorden en boven de prediking van morgen de werkzaamheid van het geloof na Pasen. En dan letten we met elkaar, en het mocht zijn onder de inwachting van de bediening van Gods geest, op drie gedachten. In de eerste plaats niet zien en niet geloven. Dan letten we vooral op de versen 24 en 25. In de tweede gedachte wel zien en daarom geloven. De versen 26 tot en met 28. En in de laatste gedachte niet zien en toch geloven. Dat is vers 29. Dus het gaat over de werkzaamheid van het geloof na Pasen. Niet zien en niet geloven. Wel zien en daarom geloven. Niet zien en toch geloven. Gemeente, waarom zou deze geschiedenis van Thomas eigenlijk in Gods woord staan? Misschien zegt u wel, nou ja, om te laten zien hoe ongelovig Thomas is en hoe ver het blijkbaar ook in het leven van een kind van God weg kan zijn. Wij zeggen wel eens, kinderen, als we tegen iemand wat zeggen en de ander niet geloven: ongelovige Thomas dat je bent. Maar klopt dat eigenlijk wel? Zo staat dat in Gods woord in ieder geval niet. We lezen aan het einde van Johannes 20, en we hebben dat ook met elkaar gelezen, in vers 31. Maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Was Thomas een ongelovige? Dat zegt de Heere straks ook helemaal niet tegen hem. Hij zegt wel: wees niet ongelovig, maar gelovig. De Heere zegt straks niet tegen Thomas: wees geen ongelovige, maar een gelovige. Nee, Thomas was wel een echte gelovige. Thomas was een echte knecht, maar ook een echt kind van God. Alleen Thomas heeft nogal wat eisen om te geloven. Thomas wilde dingen zien, hij wilde dingen tasten, hij wil het voelen. Kijk, en dat is het punt waar het op vastzit in het leven van Thomas. Wat zou er zijn gebeurd, gemeente, als de Heer Jezus daarin was meegegaan? Als hij Thomas daarin geen onderwijs had gegeven? Nou, dan zou Thomas in de veronderstelling zijn geweest en gebleven, en wij met hem, dat je ook werkelijk, kinderen, de Heere Jezus moet zien met je ogen, letterlijk, om te kunnen geloven. Maar Gode zij dank is dat niet zo. Want nu is hij in de hemel. En stel je voor dat we hem werkelijk zouden moeten zien om te kunnen geloven. Dan was het een verloren zaak geweest, toch, voor ons allemaal. En daarom dit onderwijs aan Thomas. Zodat de kerk van alle tijden en plaatsen zou leren niet te leven op het gevoel, niet te leven op wat we zien, wat tastbaar is, maar door het geloof. En dat zal de grote les zijn, ook voor Thomas. Zalig is hij die niet zal gezien hebben en nochtans zal geloofd hebben. Later zal Petrus het schrijven in zijn zendbrief: de welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, in de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Maar zover is het bij Thomas nu nog niet. We hebben gelezen: en Thomas, een van de 12, gezegd Didymus, was met hen niet toen Jezus daar kwam. Thomas die is heel ver van zijn plek. Weet je wat er met Thomas is gebeurd, kinderen? Thomas is niet naar de kerk gegaan. Waarom niet? Was Thomas te oud? Was hij ziek geworden? Kon hij niet meer lopen? Had hij geen kracht om naar Gods huis te gaan, om de dienst bij te wonen? Nee, zo ligt het in het leven van Thomas geheel niet. Maar Thomas ligt verzonken in de banden van het ongeloof. Thomas is heel ver bij de Here vandaan. En daarom is Thomas er niet bij op die eerste dag van de week. En dat heeft zulke grote gevolgen. Ook voor zijn eigen hart, voor zijn eigen leven. Want daar op die eerste dag van de week is er wel wat gebeurd. Toen de discipelen daar met elkaar achter die gesloten deuren waren. Toen is de Heer Jezus daar binnengekomen. Hoewel ze achter gesloten deuren zaten, stond Hij daar in het midden en heeft Hij het gezegd: vrede, zij u lieden. Dat is iets heel groots geweest. Daar heeft Hij als de opgestane levensvorst zichzelf bekendgemaakt. En daar heeft Hij zichzelf ook aan hen weggeschonken. Daar hebben ze werkelijk vrede gevonden in het bloed van het lam. Daar is hun zondeschuld voorgoed weggenomen. Daar is vrede in hun hart gekomen tussen de Here en hun ziel. Daar heeft Christus hen geëigend. Ze hebben de Here namelijk gezien. Dat is hun bezitter, hun eigenaar, wiens eigendom ze zijn. Hij heeft ze gekocht met zijn dierbare hartebloed. Maar Thomas was er niet bij. Die paasvreugde die er toen was achter die gesloten deuren, daar heeft hij niet in gedeeld. Thomas die heeft zich afgezonderd. Hij was te moedeloos om naar de kerk te gaan, laten we het zomaar zeggen. En hij zit daar alleen in zijn ongeloof, de kerkgang nagelaten. En zie hier de vruchten ervan. Thomas zit nog altijd gevangen in de banden van het ongeloof. Daar zit wel een les in, gemeente, ook voor ons allemaal vanmorgen. Het is blijkbaar dus heel gevaarlijk om zomaar je plekje leeg te laten in Gods huis. Het is wel goed om dat te bedenken, dat de Heere daar in ons leven nauw op toeziet. Thomas was met hen niet. Johannes Calvijn die zegt in zijn commentaar dat dit niet alleen ongelovigheid is geweest. Hij zegt, dit is ook stijfhoofdigheid geweest. Hij noemt het hardnekkigheid, waardoor Thomas voor zichzelf de weg verspert en de Heere tot hem niet kan komen. Natuurlijk is er groot verschil waarom we niet naar de kerk gaan. Er zullen er vandaag ook ongetwijfeld met ons verbonden zijn thuis, die de gang naar Gods huis niet kunnen maken, voor wie het ook echt onmogelijk is. En dat om verschillende redenen. Daar zijn er die echt een geldige reden hebben om niet naar Gods huis te gaan. Maar het is gevaarlijk als we niet naar Gods huis gaan zonder dat we daar een geldige reden voor hebben. De Heer Jezus die openbaart zich hier in de kring van zijn eigen discipelen. En juist daar wil hij zichzelf openbaren, wil hij zichzelf wegschenken en wil hij die weldaden die hij verdiend heeft gaan uitwerken in de harten. Maar Thomas was met hen niet toen Jezus daar kwam. Die man stond daarmee, gemeente, ook zijn eigen zaligheid in de weg. En daarom zullen we ons plekje zomaar niet leeg laten. Ook niet als wij menen daar zelfrechtvaardigende redenen voor te hebben. Want dat is eigenlijk, gemeente, wat Thomas doet. Want die andere discipelen zijn echt wel naar hem toe geweest, gemeente. Ze hebben hem opgezocht. Daar lagen geestelijke banden tussen die discipelen en Thomas. En al is Thomas dan zwaarmoedig van karakter, al is hij dan verzonken in de banden van het ongeloof, maar dan gaan ze maar naar hem toe. Als de opgestane levensvorst zo goed is geweest om hem op te zoeken, zouden zij dan nu niet naar Thomas toe gaan? Die man die zit in donker. Die man die is verzonken in het ongeloof, die kan het allemaal niet meer bezien. Het is voor hem allemaal in de dood geëindigd. En ze weten uit eigen ondervinding heel goed wat dat betekent. Ze weten zelf ook dat het in hun hart zo geweest is. Maar dat is zo veranderd, op die eerste dag van de week. Ze hebben de Here gezien. En Thomas, die moet het ook weten. Die blijde boodschap van het paasevangelie. Thomas, je hoeft niet te wanhopen. Er is een God die leeft. Er is een opgestane levensvorst. We hebben de Here gezien. Wat een evangelie voor Thomas, gemeente. En u kunt erop rekenen dat die mensen dat met gunning tegen Thomas hebben gezegd. Daar kunt u wel van uitgaan. Ze hebben hem hartelijk lief gehad. Ze zijn natuurlijk niet voor niets naar Thomas toegegaan. Als er voor hen doen aan was, als het voor hen nog kon, dan kan het voor Thomas zeker. Maar weet u wat we hier leren? Als Gods geest er niet in meekomt. Als Gods geest niet meekomt in de rijkste evangelieprediking. Als Gods geest niet meekomt in de diepste gunning. Dan wordt het voor je eigen hart en leven nog niet opgelost. Dan klinkt het allemaal prachtig. Maar voor Thomas is het niet. Zolang hij zelf niet tast, zolang hij zelf niet ziet, zolang hij het zelf niet voelt, werpt hij alles in het ongeloof zomaar naar zich neer. En daarmee is hij werkelijk, zoals we net hebben gezongen, in zijn verwaande geest bij God een onvernuftig beest. Zit je zo vanmorgen ook in de kerk? Of sta je zo in de kerk? Hoe vaak is dat evangelie al niet naar ons toegekomen, gemeente? Hoe vaak heeft dat evangelie van Pasen al niet in onze oren geklonken, maar dat u nog altijd denkt, maar het is niet voor mij. Als niet eerst dit en als niet eerst dat, ik zal geenszins geloven. En wij moeten die gestalte maar niet gaan verheerlijken. Want gemeente, dat is een wangestalte. Als we zo verkeren onder het woord van de levende Here. Dat zou ons vanmorgen diep in het stof moeten laten buigen. Dat we zo dat woord in het ongeloof naast ons neer kunnen leggen. En waar zit dan de bron van het kwaad in het leven van Thomas? Nou, dat zit hier. Dat hij alleen waarde hecht aan wat hij ziet. Aan wat hij voelt. Aan wat hij denkt. En wat denkt hij op dit ogenblik dan? Dat zijn lieve meester nog altijd in het graf ligt. Dat het een dode Jezus is. Dat is wat hij gehoord heeft. Dat is wat hij gezien heeft. En met al zijn verwachtingen is hij daarmee ook zelf in de dood terechtgekomen. En zit hij zo verzonken in het ongeloof dat hij er niet bovenuit kan zien. Dat is wat. Moet u eens over nadenken. Thomas, zeiden we, was een echt kind van God. Thomas heeft de Heer Jezus leren kennen in zijn persoon. Hij wist van een tiende uren in zijn leven. Hij had omgangen met de Heer Jezus gehad. Hij mocht leven uit zijn profetische bediening. Maar nu is Thomas alles kwijt, gemeente. En alles wat hij hoort van al zijn medediscipelen, dat wordt door hem weggedaan. Thomas die zit met alles aan de grond. Ben je blij dat dit in Gods woord staat? Blijkbaar kan dat in het leven van iemand die de Heere vreest ook zo zijn. Dat je zo in de donkerheid zit en zo in de duisternis met zulke onmogelijkheden. Dat u zich voorneemt om u met geen mens meer in te laten. Om maar niet meer naar Gods huis te gaan. Om je knieën maar niet meer te buigen. In een totaal afgesneden weg. Thomas die zal niet eerder geloven dan dat hij wat gezien heeft. Dat hij zelf die wonden getast heeft. Dat zegt hij toch? Indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen. En mijn vingers steek in het teken der nagelen. En steek mijn hand in zijn zijde. Ik zal geenszins geloven. Hij moet die wonden zien. Hij wil die wonden tasten. En alles wat in Thomas is, verzet zich tegen het woord dat hij gehoord heeft. En hij rechtvaardigt zichzelf erbij. Want u moet er eens even goed over nadenken, gemeente, en ik met u. Wat Thomas daarmee eigenlijk zegt. Hij zegt daarmee eigenlijk ook tegen zijn medediscipelen. Jullie moeten het ook nog maar eens goed nakijken. U moet ook nog maar eens goed zien of dat allemaal wel echt is. Thomas die neemt dat allemaal zomaar niet over. Al die goed bedoelde verhalen en theorieën over Pasen. Al datgene wat die anderen beleefd hebben. Het helpt Thomas allemaal niets. Hij zal eerst moeten zien. Hij moet eerst tasten. En dan zal hij geloven. Thomas maakt zulke grote sprongen niet. En hij rekent zichzelf er nog een beetje rijk mee ook. Het zien alleen kan hem nog geen eens overtuigen. Dan kan het nog een geestverschijning zijn. Hij moet het voelen. Hij neemt alles zomaar niet aan. Het moet allemaal ook maar echt zijn, toch? En dan zeggen we wel eens, laat het allemaal maar eens overwinteren en laat het allemaal maar eens overzomeren. Je kunt jezelf toch ook nog bedriegen, of niet? En dat kan, gemeente. Maar Thomas verwerpt daarmee het woord van de levensvorst. Thomas slaat daarmee de Heere in het aangezicht. En hij tast daarmee ook het werk Gods aan in het leven van zijn discipelen. Thomas is een onvernuftig beest. Gods waarheid niet gelooft. Het woord van de levende God aan de kant gezet en verworpen. Zijn we zo op de tweede paasdag naar Gods huis gekomen. Zijn er in Kralingen nog mensen op en onder de kansel. Met allemaal mitsen en maren in hun ziel. Waar vecht Thomas nu eigenlijk tegen? Wat is er toch aan de hand in het leven van die man? Weet u waar het op vast zit in zijn leven, gemeente? Hij wil zijn leven niet verliezen. Thomas die wil nog vasthouden aan zijn eigen kennen en kunnen. Thomas die wil geen verloren mens zijn. Hij wil niet uit genade alleen gezaligd worden, maar hij heeft allerlei voorwaarden. En daarmee houdt hij uiteindelijk zichzelf op de been. Als dit maar gebeurt en dat maar gebeurt, ja dan kan ik wel geloven. Misschien is er iemand vanmorgen die zegt, maar was dat dan zo verkeerd van Thomas? Dat hij die littekenen wilde zien. Want de Heere Jezus had dat de vorige zondag ook bij de discipelen gedaan. En daar hadden ze geen eens om gevraagd, toch? Toen heeft hij zijn wonder wel laten zien. En toen hebben ze mogen geloven. Toen waren ze uitgebroken in blijdschap en in vreugde. Dit is de opgestane levensvorst, hun Heere en zaligmaker. Daar ligt de zonde van Thomas dus zo niet in, gemeente. Waarin ligt de zonde van Thomas dan wel? Dat hij weigert te geloven wat de profeten en de schriften al lang hadden gezegd. En wat het getuigenis van zijn mededisciplen alleen maar heeft bevestigd. Maar wat hij gehouden heeft voor ijdel geklap. Weet u wat een van een verklaarde zegt? Die zegt hij vertrouwde zijn eigen 10 vingers meer dan de 20 ogen van Jezus jongeren. Dat is wat. Dat woord komt tot Thomas. De profeten hebben er al lang getuigenis van gegeven. Dat hij moest lijden, dat hij moest sterven, dat hij moest opstaan. En nu hoort hij het ook uit de mond van de discipelen dat het gebeurd is. Maar Thomas gelooft het niet. Zelfs het getuigenis van 10 discipelen niet. Thomas die wil geloven op zijn eigen voorwaarden. En toch. Toch, gemeente, is Thomas een gekende van eeuwigheid, hoor. Weet u waar dat in openbaar komt? In dat kleine woordje, indien. Indien ik in zijn handen niet zie. Daar ziet u het ware geloof in het leven van Thomas toch opkomen. Want ja, wij kunnen dat woord verwerpen in ongeloof, gemeente. En buiten Christus uiteindelijk toch dezelfde blijven. Maar zo ligt het in het hart van Thomas uiteindelijk toch niet. Thomas die hunkert in zijn ziel wel naar de gemeenschap met de levende Christus. Dat zou voor Thomas het allergrootste wonder zijn om hem zo te zien. Maar Thomas die kan het niet geloven. En toch zal hij het geloven. Daar gaat de opgestane levensvorst zelf voor zorgen. Want deze Thomas heeft hij gekregen uit de hand van zijn vader. En datgene wat hij verdiend heeft, dat zal hij ook zeker gaan toepassen in het leven van Thomas. Dat brengt ons bij de tweede gedachte, welzien en daarom geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen. Daar zitten ze weer. Vroeg, op die eerste dag van de week, die dus al ook heel vroeg in het Nieuwe Testament een afgezonderde dag is geweest. Daar ziet u, gemeente, het belang van de dag des Heren in het woord. Maar nu is Thomas er ook bij. En waarom is Thomas er nu dan wel bij, gemeente? Nou, de diepste reden daarvan, die ligt alleen in Gods welbehagen. Thomas, die moet daar zijn. Dat is iets van de trekkende liefde van zijn van de Vader in het hart van Thomas, die hem daar uiteindelijk brengt waar hij zijn moet. Als de Heere een mens genade wil bewijzen, dan brengt hij hem altijd onder de middelen of de middelen tot hem. Als dan Thomas had gelegen, had het wel 14 dagen kunnen duren. Had het wel 24 dagen kunnen duren. Thomas had het zelf echt wel volgehouden, gemeente. En misschien zijn er vanmorgen wel mensen in ons midden. Die moeten zeggen, ik had nooit kunnen denken dat ik Thomas daarin nog eens zou gaan begrijpen. Het is toch ook wat, als je er niet meer bij gepreekt wordt, gemeente. Als alles in de dood is geëindigd voor je eigen waarneming. Als de oude mens zich samenspant met het ongeloof. En als je werkelijk een verloren mens wordt en meent dat je Jezus nooit meer zult ontmoeten. Dan is het toch hopeloos, uitzichtloos in je leven. Nooit kunnen denken dat het nog ooit zo donker zou worden in mijn leven. Dat ik nog geen moed had om naar Gods huis te gaan. Dat je misschien soms het woord maar dicht laat en je knieën niet meer buigt. Maar Christus zelf, gemeente, wil niet zonder Thomas zijn. Hij heeft hem van eeuwigheid van zijn Vader gekregen. Daar ligt loon op zijn middelaarsarbeid. En we hoeven toch niet te raden vanmorgen hoe Thomas zich gevoeld zal moeten hebben toen hij daar zat bij het volk, waar het volk vergaderd was. Daar is hij in dat heiligdom. En zij hebben de Heere gezien, daar kunnen ze van spreken. Maar Thomas zit door eigen schuld in donker. Wat zal Thomas zich een eenling gevoeld hebben of niet? Maar die nieuwe mens, die bedolven ligt onder het ongeloof, die kermt en die roept in het hart van Thomas. De prediking van zijn medebroeders, die kan hij maar niet vergeten. De Heilige Geest heeft dat woord als een nagel in een vaste plaats ingeslagen. Als dat toch eens werkelijk zo is. Dat hij is opgestaan. Waarom komt Jezus dan niet tot hem? Voelt u de worsteling in het hart van Thomas? Het stormt in zijn ziel. Als Thomas werkelijk een ongelovige was geweest, dan zou hij op dit ogenblik niet in de kring van zijn discipelen zijn geweest, gemeente. Maar hij is er wel. Hij wordt er naartoe getrokken. Hij heeft zijn eigenwillige isolement moeten prijsgeven, maar ook willen prijsgeven. En hij voegt zich in de weg der middelen. Een van de verklaarders die zegt zo heel kernachtig: hele brokken heeft hij weggegooid in zijn leven. En nu is hij verlegen om een kruimeltje. Is het zo vanmorgen bij u, bij jou, bij mij? Dat er nog zijn die verlegen zijn om een kruimeltje genade, maar die alles verbeurd en verbruikt hebben. Dus kijken wat de discipelen hebben gedaan. Ze hebben Thomas er hartelijk bij ingesloten, gemeente. Ze hebben tegen Thomas, hebben ze hem niet hard gevallen. Ze hebben tegen Thomas niet gezegd: je hebt ons zo na behandeld. Blijf nu maar waar je bent. Nee, ze hebben wel gevoeld, gemeente, Thomas zit in de banden. En wij kunnen Thomas er niet uithelpen. Met de beden ongetwijfeld in hun hart: Heere, zou u tot zijn ziel willen overkomen? Zou u willen zeggen: ik ben uw heil alleen? Zou u de gevangenis van hem willen wenden? Ze wisten heel goed dat Thomas zomaar niet een twijfelaar was om zomaar uit plezier kritiek te geven. die altijd maar bewust overal een domper op wilde zetten. Nee, ze weten heel goed, Thomas is een twijfelaar. Vanuit een diepe verlangen naar zekerheid ook in zijn leven. En dat drijft hen toch ook naar Thomas uit. En nu zal blijken, gemeente, dat waar Thomas verzonken ligt in het ongeloof, dat de Heere niet in de weg staat. Was dat gelukkig, hè? Dat het van Thomas niet afhangt, maar we lezen, maar Jezus kwam. Hij is het die hier opnieuw zijn discipelen opzoekt. En hij gaat dit keer ook zelfs Thomas niet voorbij, want Thomas ligt van eeuwigheid verklaard in zijn liefdeshart. Hij heeft hem van zijn vader ontvangen, gemeente. En hoe diep Thomas dan ook weggezonken ligt in de banden van het ongeloof, welke wangestalte er zich ook openbaart in zijn hart, maar hij heeft hem toch lief. En hier blijkt dat er voor de Heere geen hopeloze gevallen zijn. Hij komt. En daar ligt vanmorgen evangelie in, hoor. Weet u voor wie? Voor diegenen die ook in de banden verkeren. Die het paasevangelie wel hebben gehoord, maar die zichzelf er niet kunnen bijrekenen. Die het zelf maar niet kunnen toe-eigenen. Die zichzelf niet kunnen helpen. Jezus kwam als de deuren gesloten waren. En zo komt hij vandaag weer, gemeente. Maar dan in het gewaad van zijn woord. En voor wie is dat vanmorgen? Waar zitten die Thomassen in Kralingen? En waar staan ze? Die mensen die het paasevangelie gehoord hebben, maar die niet kunnen geloven. Die overal buiten staan. Die zo met voorwaarden aan het werken zijn. En tegelijkertijd met een hunkering in hun hart. Och, dat zich uw heil aan mij mocht openbaren. O, zie dan eens. Daar komt hij, gemeente. Door die gesloten deuren heen. Zoals hij dat ook de vorige zondag gedaan heeft in zijn eerste verschijning. Toen zaten ze daar ook achter gesloten deuren. Om de vrezen der Joden. En nu, opnieuw gesloten deuren. U zegt, was dat nodig dan? De Heere was hen toch verschenen? Ze hebben toch de opgestane levensvorst gezien? De Heere heeft toch die vrees uit hun hart weggenomen? Daar was toch een vrede in hun ziel? Vrede, zei u lieden. Wat zijn ze verblijd geweest? Wat hadden ze het goed een week geleden? Toen was de vrees weg, vrede in het hart. Ja, maar we zijn inmiddels 8 dagen verder, gemeente. En hier ziet u dat als de vrucht daarvan weer weggaat in je leven, de kracht daarvan zo niet wordt gevoeld en de liefde weer wat gaat wijken, de vrees weer bovenop kan liggen en dan staan ze weer achter gesloten deuren. Misschien is het bij u, bij jou, bij mij ook wel zo geweest. Dat u in de lijdensweken zo mocht inblikken in die heilgeheimen van zalig worden. Dat u hem gezien hebt, de koning in zijn schoonheid. Dat u misschien iets van die paasvorst hebt mogen aanschouwen in de gang van zijn verhoging. En dat het goed was tussen de Heere en je ziel een vrede mogen smaken die alle verstand te boven gaat. Maar dat je jezelf vanmorgen niet kunt verklaren dat er weer zo'n vrees in je hart kan zijn. Dat alles weer zo toegesloten lijkt te zijn. Weet je wat dan nodig is? Dat hij opnieuw verschijnt. Dat hij opnieuw zichzelf gaat verheerlijken. Omdat geloof dat zo zwak kan zijn. Dat weer zo ver weg kan zijn. Opnieuw te gaan versterken. En dat juist door de genademiddelen die hij heeft verkoren. Weet je wat er dan gebeurt, gemeente? Dan is niet te veel, hoor. Om vanmorgen weer naar Gods huis te gaan. Dan word je gebonden aan de prediking. Zoals het lichaam, kinderen, niet zonder eten kan, niet zonder drinken kan. Zo kunnen al degenen die de Heere mogen vrezen, niet zonder de prediking. Dat is voedsel voor hen. Dat is spijs voor hen. En zo komt de Heere opnieuw door die gesloten deuren. En komt hij er opnieuw in mee. Vrede, zei u lieden. Gaat hij ze opnieuw vertroosten in zijn bedehuis. Ik heb verzoening gevonden. Ik heb de vrede aangebracht. De vrede is met een kus van het recht gegroet. Het is volbracht. En dat betekent, gemeente, die rechtsverhouding tussen de Here en tussen zijn kerk is hersteld. De Vader ziet geen zonde in zijn Israël, geen overtreding in zijn Jacob. De schuld uws volks hebt ge uit uw boek gedaan, ook ziet gij geen van hunne zonde aan. Dat zou een wonder zijn toch, als de Here door de bediening van zijn geest vanmorgen zo eens zou willen meekomen in de prediking van het woord. En de Here dat bij vernieuwing ook eens wil gaan tonen, dat de schuld er werkelijk tussenuit is. En zo is het, gemeente, ook bij Thomas. Want die is er nu ook bij. En nu wordt hij in dat vrede, zij u lieden, ingesloten. De Heere gaat ook spreken naar het hart van zijn Thomas. Vrede zij u lieden, ook u Thomas. O Thomas, die kon het niet geloven. En Thomas die wilde het ook niet geloven, maar nu moet hij het geloven. Want nu ontmoet hij de levensvorst zelf, gemeente. En gaat hij door zijn woord en geest dat ook toepassen in zijn hart. Vrede zij u lieden. En dan staat de levensvorst daar opnieuw in het midden. Maar kijk eens wat hij nu doet. Nu richt hij zich in het bijzonder tot Thomas. Dat afgedwaalde schaap, gaat hij Thomas in zijn eeuwige liefde apart nemen. Is dat wel eens gebeurd in je leven? Dat de Heere je apart genomen heeft. Dat je in de kerk zat en dat je niemand anders meer zag dan Jezus alleen. Dat het een zaak ging worden tussen de Heere en je ziel. De Heere gaat Thomas apart nemen, waarom? Om ook hem te gaan verzekeren van deze zijn hartelijke liefde en trouw. En dat ook jegens hem, die zo in de banden van het ongeloof ligt. Die zo ver bij de Heere vandaan is. En hij zegt het, Thomas, je wilde me toch zien. En je wilde toch tasten. Breng uw vinger hier. En zie mijn handen en breng uw hand en steek ze in mijn zijde. En zijt niet ongelovig, maar gelovig. Onderzoek mijn wonden dan maar vrij, Thomas, zoals u wilt. Dat hebt u toch gezegd. Dat is toch de voorwaarde die je gesteld hebt, Thomas. En ik heb het wel gehoord. Want ik ben de levende, de alwetende. Niets is bedekt voor mijn alwetendheid. Ik heb je strijd wel gezien. Ik heb je twijfels wel gezien. Ik weet de ongelovigheid wel waarin je verkeert. En ik heb de voorwaarden wel gehoord die je gesteld hebt om te kunnen geloven. Maar ik ben het die u troost. En zo wordt Thomas, gemeente, bepaald bij de wonden van de zaligmaker. En dan vindt hij allerlei vertroosting in die wonden. Dan mag hij in die wonden inblikken en daar zien, Thomas, ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Wilt u die wonden tasten om het werkelijk te geloven, Thomas? Wil je ze nogmaals openen? Wil je me dan opnieuw kruisigen? Heb je aan mijn woord niet genoeg? Zie, hier ben ik. Breng uw vinger hier, zie mijn handen en breng uw hand en steek ze in mijn zijde. Al uw zonden, Thomas, ze zijn verzoend. De schuld is betaald, de straf die u verdiend hebt, die heb ik gedragen. En ik zou me liever nogmaals laten kruisigen, dan dat ik u verliezen zou. Dat is wat. En wees niet ongelovig. Maar gelovig. Dat is een hele diepe les voor Thomas. Weet u wat de Heere daarmee eigenlijk tegen Thomas zegt? Thomas, je houdt mij in de dood. Je doet mij zo'n oneer aan. En daarmee sta je je eigen zaligheid zo in de weg, Thomas. Want ik ben niet in de dood gebleven, maar ik ben de levende. Ik heb je toch geroepen uit je doodstaat. Ik heb je toch onderwijs gegeven. En waarom geloof je mij niet op mijn woord? Het is u toch alles voorzegd. Het is toch niet iets nieuws wat mijn discipelen tegen u gezegd hebben. U kon het toch weten dat ik lijden moest, dat ik sterven moest, maar dat ik ook zou opstaan. En zie nu eens, ben ik niet de getrouwe? Houd ik niet getrouw mijn woord? Het zal niet altijd zo blijven zoals het geweest is. Maar daar breekt een nieuwe tijd aan, Thomas. Dat het niet meer loopt over zien en over voelen. Maar dat u leert vertrouwen op mijn woord. En op mijn woord uw vaste hoop zou zetten door het geloof. Dat is liefdesonderwijs vanmorgen, hoor, gemeente. Als de Heer je zo op je plaats gaat zetten. En zo al die banden eens gaat breken vanmorgen, als er zulke Thomassen onder ons zijn, die graag wat willen zien, die graag wat willen voelen, voordat ze kunnen geloven. Die niet genoeg hebben aan het woord, aan het getuigenis van Gods geest. Christus, gemeente, heeft Thomas doorzien. En hij ziet ook ons en doorziet ons op en onder de kansel. Wat dacht u? Wat dachten jullie, kinderen? Zou Thomas zijn hand nog hebben uitgestrekt en die wonden hebben aangeraakt? Het lijkt er niet te staan of hij dat gedaan heeft, hè, gemeente? En toch staat het er wel. Straks gaat de Heere namelijk tegen Thomas zeggen, omdat u mij gezien hebt, Thomas, zo hebt u geloofd. Daar staat dus niet dat Thomas de Heer Jezus ook werkelijk heeft aangeraakt. En dat is juist het punt, gemeente. Want het gaat niet meer om die lichamelijke tegenwoordigheid, om die lichamelijke aanraking. Maar Thomas moet straks dienen in het ambt. Hij moet apostel worden. Hij moet gaan verkondigen, de Heer is waarlijk opgestaan. En Thomas kon pas geloven toen hij iets gezien had. Maar zalig is hij die niet zal gezien hebben en nochtans zal geloofd hebben. Dat is onze laatste gedachte. Maar we gaan eerst nog samen zingen. Uit Psalm 43 en daarvan het vijfde vers. Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen? Wat zijt ge onrustig in uw lot? Berust in 's Heere welbehagen. Hij doet wel haast uw heils ontdagen. Uw hoop herleef naar zijn gebod. Mijn redder is mijn God. Psalm 43, vers 5. de werkzaamheid van het geloof na Pasen. We hebben gezien niet zien en niet geloven. Wel zien en daarom geloven. En nu de laatste gedachte nog. Niet zien en toch geloven. Want gemeente Thomas die wordt getroffen door de liefde van zijn zaligmaker. Weet je wat er gebeurt? Thomas, kinderen, heeft eigenlijk een klap verdiend. En weet je wat hij krijgt? Een kus. En door de liefde die hij ziet in de wonden van zijn lieve meester, breken in de dadelijkheid al de banden van het ongeloof. En wordt hij overwonnen door de liefde. En in de dadelijkheid, gemeente, brengt de Heere Thomas vanuit die ellende, vanuit het ongeloof, vanuit de onzekerheid en de twijfel, tot het levende geloof in hem. En weet u hoe de Heere dat doet? Dat is ook wel iets om op te merken, gemeente. Hij ziet Thomas allereerst in zijn nood. Hij heeft geluisterd naar Thomas in zijn nood. Hij kent Thomas met al zijn twijfels en met al zijn vragen. Daar ligt een hele belangrijke les voor ons als ambtsdragers, maar ook onderling. Wil er ruimte komen voor een geloofsgetuigenis, dan moet de ander gezien worden. Dan moet de ander gehoord worden. Dan moet de ander gekend worden. En dan komt er iets openbaar, wat er in het diepst van het hart van Thomas leeft. Toen tastte hij met zijn hand. Nee, dat staat er niet, hè. We zouden er zo overheen lezen, maar weet u wat er staat? Thomas antwoordde en zeide tot hem. Na die grote, bange strijd in zijn leven, na die diepe worstelingen en diepe duisternis, komt daar een einde aan het ongeloof. En nu kan Thomas gaan antwoorden. Daar komt een geloofsgetuigenis, een geloofsreactie op wat de Heere heeft gewerkt in zijn hart. En dan vallen de schellen van de ogen van Thomas af en dan ziet hij het. Mijn Heere en mijn God. Dan gaat de Heilige Geest dat geloof zo werkzaam maken in het hart van deze Thomas, dat hij zichzelf helemaal kwijt mag raken en zich mag verliezen in zijn lieve zaligmaker. In hem alles mag vinden wat tot zijn zaligheid nodig is. En dat ook nog eens met toepassing voor zijn eigen hart en leven. Want hij zegt het, mijn Heere en mijn God. U voelt als geloofstaalgemeente, mijn Heere. Daarmee zegt hij nogal wat. Hij zegt, u bent mijn wettige eigenaar. Ik ben van u, Heere. Ik ben niet meer van mijzelf, maar gekocht met uw dierbaar bloed. Ik ben eeuwig de uwe. Wiens ik ben, dien ik ook dien. U mag nu met mij doen wat u wilt, want ik ben van u. En ik wens eeuwig voor u te zijn en voor u te leven. Dat is een verandering in het leven van Thomas, of niet? Thomas heeft geen voorwaarden meer. Thomas gaat niet meer redeneren. Hij gaat zelf de weg niet meer uitstippelen. Nee, Thomas die belijdt, ik heb niets meer over mezelf te zeggen. En het hoeft ook niet meer, want ik ben van u. Maar hij zegt nog wat. Mijn Heere en mijn God. Wat betekent dat? Ja, hier vindt werkelijk een verandering plaats in het leven, geloofsleven van Thomas. Calvijn die noemt dat een trapsgewijze voortgang in het geloofsleven die van zijn mensheid naar zijn godheid gaat. Dat is de diepe kern van het Johannesevangelie, gemeente. Daar is het mee begonnen. In den beginne was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En met dat woord, u weet dat wel, daar wordt de Heer Jezus zelf mee bedoeld. En dan lezen we ook dat Christus zijn Vader heeft verklaard. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. En wat ziet Thomas nu dan? in Christus gemeente. Weet je wat Thomas mag zien? De eeuwige liefde van God de Vader in Christus tot hem. Daar mag Thomas zien, want ik en de Vader zijn één. Wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Thomas, de Vader zelf heeft u lief. En daarom heeft hij u getrokken met koorden van goede tierenheid. Heeft de Vader zijn Zoon gezonden, maar heeft hem in de eeuwigheid ook. Heeft Thomas aan zijn Zoon gegeven. Thomas die ziet het. Mijn naam is al genoemd in de stilte van de eeuwigheid. Dat is de diepe geloofsgetuigenis die Thomas hier mag uitspreken. Het is God de Vader zelf die zijn Zoon heeft overgegeven en dat ook voor Thomas. Overgeleverd om mijn zonden, maar nu ook opgewekt tot mijn rechtvaardigmaking. En u mag Thomas zien, het is op grond van dat bloed en van die gerechtigheid, eeuwig goed tussen de Vader en mij. In Christus mag Thomas met God verzoend zijn. En dan daalt er werkelijk diepe vrede en zaligheid af in zijn hart. God de Vader, voor eeuwig tevreden in Christus met mij, mijn God. Het is alsof Thomas in Christus in een spiegel ziet. En daar ziet wie de Vader nu voor hem is en wil zijn. En dat tot in alle eeuwigheid. Wat een diepte, gemeente. Wat een diepte van gelukzaligheid, of niet? Misschien zegt u, o, gebeurde dat in mijn leven ook maar. Wat zou daar naar snakken? Zijn er misschien vanmorgen onder ons die met een heimwee in het hart naar de prediking zitten te luisteren als ze zulke dingen horen? En die zeggen, ik kan zover niet komen. Misschien durft u wel te zeggen, hij is de Heere. En misschien durft u ook met Simon Petrus wel te zeggen, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Maar dat u vanmorgen moet zeggen, het zit bij mij op dat ene woordje vast. Mijn. Misschien heb je vanuit de keus van het leven met Rut wel eens mogen zeggen, uw God is mijn God en uw volk is mijn volk en uw God mijn God. En dat het een verlangen in je ziel werkt, een begeerte om eeuwig van hem te zijn en hem te mogen dienen. Maar dat je vanmorgen moet zeggen, het lijkt in mijn leven wel niet verder te komen. Ik mis zo de toepassing daarvan. O, wanhoop dan niet. Rut werd ook toch van de akker naar Boas geleid. Ze kwam toch ook op de dorsvloer terecht. En toen heeft ze het mogen horen, zit stil mijn dochter, want die man die zal niet rusten, totdat hij de zaak zal voleindigd hebben. En toen moest Rut ertussen uit. En toen werd haar zaak afgehandeld in de poort. En in die weg is ze toch het eigendom van Boas geworden, toch? En daarom, hij zal zich zekerlijk over u ontfermen, gemeente. Thomas is ook niet omgekomen. Zo hij vertoeft, verbijt hem. Hij zal gewisselijk komen en niet achterblijven. En dan voegt hij er nog een zalig spreking aan toe. Omdat gij mij gezien hebt, zo hebt gij geloofd. Zalig is hij die niet zal gezien hebben en nochtans zal geloofd hebben. Thomas had zijn zintuigen nodig om te geloven. Maar dat is in strijd, gemeente, met de natuur van het geloof. Calvijn die schrijft weer zo treffend. Het geloof moet zijn oorsprong hebben in het woord. O, zeker, de Heer heeft in het Oude Testament heel veel dingen laten zien. Denk maar eens aan de offerskinderen, aan heel de tabernakeldienst. En wat heeft de Heer Jezus veel wonderen gedaan die de mensen konden zien om de waarheid van zijn woord te onderstrepen. Maar nu het Pasen is geworden, zijn de dingen wezenlijk anders geworden. Alle kennis die een mens van de Heere krijgt die berust niet op wat wij zien, op wat wij ervaren, op wat wij voelen, maar op wat de Heere in zijn woord heeft geopenbaard. En dat is de grote en de heilige les die geleerd moet worden. Waarom dacht u anders dat u een Bijbeltje voor u hebt? Dat woord dankt zijn bestaan niet aan toeval, gemeente, maar dat is het woord van de levende God. En daarin wil hij spreken, daarin wil hij zich bekendmaken, onderwijs geven. En zeker de apostelen, de discipelen, die hebben het nog mogen zien. Ze zijn aanschouwers geweest, zodat ze het straks ook konden verkondigen dat hij waarlijk is opgestaan, maar voor ons geldt. En wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat gij daarop acht hebt als op een licht, schijnende in een duistere plaats. Of zoals de schrijver van de Hebreeënbrief het later zal zeggen: het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Voor de onzienlijke dingen, voor de geestelijke dingen van het koninkrijk van God, gemeente, is het geloof het begin van alle kennis. En het voorwerp van dat geloof is het woord. En daarom is het in die zin niet nodig om Christus naar het vlees te kennen. Bij een mens is het vaak uit het oog, uit het hart. Maar de geloofsliefde, gemeente, die wordt juist sterker zonder te zien. Omdat de verhoogde Christus zich openbaart in dat woord. En omdat hij in het hart van de zijne wonen komt. En door zijn geest juist de volheid van zijn verdiensten wil openbaren. Door dat woord heen. En wil brengen tot diezelfde belijdenis als van een Thomas. En daarom, de grondregel van het evangelie is niet zien en daarom geloven, maar niet zien en nochtans geloven. En wel gelukzalig als wij zo bij het woord mogen leven, gemeente. Het woord is vlees geworden. Het heeft onder ons gewoond. Maar hij is verhoogd. Hij zit aan 's vaders rechterhand. Maar zijn woord heeft hij ons nagelaten. En door de prediking bereikt hij nog altijd zielen, verloren zielen, mensen die zitten in de banden van het ongeloof. En in dat woord, als Gods geest zich aanpaart, dan ontmoet u de levende Christus. En wie zo mag leren geloven, gemeente, die heeft begrepen waarom ook deze geschiedenis van Thomas in het woord staat opgetekend. En daarom, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Amen. We zullen eindigen met dankzegging. Heren, zo mochten we nog een ogenblik in uw huis zijn op deze tweede paasdag. En hebben we gehoord over de geloofswerkzaamheid na Pasen. Heren, wat kan dat een klip zijn waar we op vastlopen. De dingen nog willen voelen en willen tasten. Maar Thomas moest leren om op uw woord zijn vaste hoop te zetten. En wat is daartoe nodig, Heren? Dat we de opgestane levensvorst zelf door woord en geest mogen ontmoeten. Zodat dat geloof weer in de oefening mag komen voor het eerst of bij vernieuwing. En zou u daartoe de prediking ook van deze morgen nog willen gebruiken, Heren? En dat het mag zijn dat ze niemand zagen dan Jezus alleen. En zou ook de vrucht van het paasfeest in ons leven gekend zou mogen worden. Heb dank voor wat u schonk. Wilt u het zondige genadig verzoenen. En wat van u was achtervolgen met uw zegen. Gedenkt u ons ook het verdere van deze dag. Neemt u ons onder uw hoede voor de tijd en voor de eeuwigheid. En bewaart u ons allen voor een onverwacht en onverzoend sterven. Wij vragen u dat uit genade om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot nog uit Psalm 95 en daarvan het vierde vers. Psalm 95, vers 4. Want Hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij, de schapen die zijn hand wil weiden. En wat daar verder volgt in het vierde vers van de 95ste psalm. De zegen des Heren die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.